lezen wij Jozua 6 vanaf vers 22 tot en met vers 27.
Jozua nu zei tot de twee mannen, die verspieders des lands, gaat in het huis van de vrouw van de hoer en breng die vrouw vandaar uit met al wat ze heeft, gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rahab uit, en haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had. Ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en ze stelden hen buiten het leger van Israël. De stad nu verbrandden zij met vuur en al wat daarin was. Alleen het zilver en goud, als ook de koperen en ijzeren vaten, gaven zij tot de schat van het huis van de Heere. Dus liet Jozua de hoer Rahab leven, en het huisgezin van haar vader, en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. En terzelfde tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt is de man voor het aangezicht van de Heere die zich opmaken en deze stad Jericho herbouwen zal, dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Alzo was de Heere met Jozua, en zijn gerucht liep door het ganse land.
Zowel vanmorgen als vanavond, gemeente, zal Gods woord vanuit het gedeelte dat wij samen gelezen hebben worden bediend. Vanavond de laatste verzen van Jozua 6. Vanmorgen is de tekst voor de prediking vers 25. We lezen dit vers nog één keer. Daar staat: dus liet Jozua de hoer Rahab leven, het huisgezin van haar vader en al wat zij had. En ze heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de boden verborgen had Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Tot zover. De geschiedenisgemeente van de verbanning van Jericho wordt vanmorgen verkondigd onder het thema: God verbandt Jericho en behoudt Rahab. God verbandt Jericho en behoudt Rahab. Wij letten allereerst op de verbanning van Jericho. En het tweede punt is de verkiezing van Rahab. Dus Gods verbanning van Jericho en Gods verkiezing van Rahab. Het zal mij niet verbazen wanneer in de achterliggende tijd een aantal gemeenteleden toch ook met een schuinoog gekeken hebben naar dat woord, dat merkwaardige woord verbannen, wat in Jozua 6 staat. En niet alleen daar, maar ook op een aantal andere plaatsen in de schrift komt dat merkwaardige woord terug. En niet alleen dat woord vragen oproept, maar vooral als je dan kijkt naar de uitwerking van dat woord verbannen, wat ook heel gedetailleerd hier in dit gedeelte in Jozua 6 wordt beschreven, dan beginnen nog meer vragen te rijzen. Het staat voor een totale uitroeiing van alles wat leeft. En dat niet alleen, het staat vervolgens ook voor een totale vernietiging van al het bezit van de mensen die om het leven zijn gebracht. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Toen de muren van Jericho instort, we zagen dat de laatste keer die grote mensenmassa die als één draaiende cirkel rondom Jericho liep, voorste rijen daarvan was ook het voorste gedeelte van het leger, en dat waren dus de soldaten. Die op het moment dat Jozua dat bevel gaf om te juichen, ook gejuicht hebben. En toen de muren voor hun instorten en het stof wat naar beneden begon te dwarrelen, trokken ze met getrokken zwaard die stad in en alles wat ze tegenkwamen hebben ze over de kling gejaagd. Mannen, vrouwen, kinderen en baby's. Niets was veilig. En niemand werd gespaard. De dieren niet. Toen dat huiveringwekkende was voltrokken, trokken de soldaten zich terug. Werd de stad in brand gestoken. Nadat eerst het goud en het zilver, het ijzer en het koper, ijzer en koperen vaten, staat er in onze vertaling, dat betekent voorwerpen, alles wat van ijzer en koper gemaakt is, uit de stad werd weggehaald, en werd verzameld buiten de stad in het leger van Israël. Werd vervolgens de stad verwoest. Als je zelf dat op jezelf laat inwerken, gemeente, en ik geloof niet dat ik de enige ben die dat dan doet. U kennende zijn er meerdere die dat hebben gedaan. Dan komen toch ongewild en misschien ook wel onbewust een aantal vragen naar boven. Mag dit? Ga je zo met mensen om? Ook al heb je hen overwonnen. En die vraag is nog tot daaraan toe. Het is de Heere zelf die een en andermaal, niet één keer, een en andermaal en ook heel nadrukkelijk het bevel geeft om dit zo te doen. Is dit God? Is dit een God van liefde? Die dus blijkbaar ook het geweld lief heeft. Die er niet voor terugdeinst om zijn soldaten te mobiliseren en in te zetten om deze stad helemaal uit te roeien. Kijk, als het nou nog gebeurd was vanuit een stuk bloeddorst die we dan geproefd hadden bij Jozua of bij zijn soldaat, of dat Jozua zijn soldaten niet meer in bedwang kon houden en deze mannen zich te buiten hadden gegaan, dan waren we met afschuw vervuld. En dan was er ongetwijfeld ook een veroordelend woord in de schrift beland. En dan hadden we tegen elkaar kunnen zeggen, wat zijn er toen toch ook wrede mensen geweest die op zo'n manier met elkaar hebben omgegaan. Dit kan niet, dit mag niet. Maar hier is het God die dit beveelt. En die God leeft nog. Dit is de God van 2018, 2019, voor zover de aarde nog bestaat, die dit beveelt. En nu kunnen we natuurlijk heel behoedzaam om die vragen heen schuifelen. Het trof me ook in de geschiedenis van de uitleg van dit gedeelte dat verschillende uitleggers uit vroeger of latere dagen dat ook doen door geen aandacht te geven aan die verschrikkelijke gebeurtenis. Of het met een opmerking weg te zetten, nou dat hoort bij deze tijd, tijd van Jozua. Maar goed, dan komen we helemaal klem te staan. Als dat hoort bij die tijd, dan is de God van Jozua, mag ik het zo zeggen, vanmorgen dus ook gedateerd. Dan hoort hij ook bij die tijd. En ik kan me daarnaast ook heel goed voorstellen, en laten we het allemaal wat ingewikkelder maken, dat ook een aantal jongeren er zo tegenaan kijken, of u, die op de werkvloer regelmatig mensen tegenkomt met een andere afkomst en met een andere godsdienst. En juist in de gebeurtenissen in onze tijd op het grote wereldtoneel, waar mensen in de naam van hun God ook allerlei wrede, gruwelijke daden uitvoeren, de discussie op enig moment ook hiermee vast komt te lopen. De God van Israël is dan toch ook zo'n God. Die geeft maar ook dit bevel om volkeren uit te roeien en deinst er ook niet voor terug om een stad met alles wat erin leeft uit te laten moorden. Maar kunnen we dan nog wel wat andere mensen verwijten in deze tijd, die met hun beroep op hun God en het woord van hun God tot de meest gruwelijke dingen in staat zijn? Wat gebeurt hier eigenlijk, gemeente? Het is trouwens niet de eerste keer. Ja, voor ons wel, omdat wij het boek Jozua langzaam en zeker doorgaan, al luisteren naar het woord van God. Maar het is niet voor de eerste keer trouwens dat de Heere dit bevel heeft gegeven aan Jozua. Het is al eerder gebeurd, namelijk bij de koningen van Sion en Och. Aan de andere kant van de Jordaan. Die geschiedenis wordt beschreven in de boeken van Mozes. En ook daar gaf God het bevel trouwens om dit zo te doen. Om niemand te sparen, om alles uit te roeien. En dat trouwens niet alleen, lang voordat het volk Israël aan de grenzen van het beloofde land Kanaan stond en lang voordat het oog in oog met Sion en Och stond, had God al dit bevelen. In Deuteronomium 7 wordt uitvoerig beschreven door de Heere en dat is dan gezegd aan de voet van het gebergte Horeb. wat het volk te wachten staat als ze straks het beloofde land Kanaan in zullen komen. En er worden 7 volken bij name genoemd, waaronder ook Jericho met de stadsbevolking valt. 7 volken worden bij name genoemd en de Heere geeft dan heel nadrukkelijk het bevel aan Israël om deze volkeren niet te sparen, maar om al die 7 volkeren uit te roeien. Niets en niemand mag daarvan blijven leven. En dat het niet maar zomaar bij zo'n moment blijft in het Oude Testament, bewijst trouwens ook later de geschiedenis, als Israël op enig moment wel stopt met het veroveren van het beloofde land onder leiding van Joshua, als het volk zich begint te wortelen in het beloofde land en geen zin meer heeft om de strijd aan te gaan met de Kanaanieten, er blijven dan een aantal van die Kanaanieten nog over die God genoemd heeft, dat ze uitgeroeid moeten worden. Met alle fatale gevolgen van dien. We zullen dat ook weer komende winter zien in de door de weekse bijbellezingen. Heel het boek Richteren gaat erover. Over de verderfelijke invloed van die Kanaanieten. En wat ze hebben aangericht ook onder het volk Israël. En als dan later een koning in Israël opstaat door God gezalfd. Saul is zijn naam. Dan geeft de Heer het bevel aan Saul om ook die laatste resten van de Kanaanieten uit te roeien. God is het dus niet vergeten wat hij zei in Deuteronomium 7, lang voordat Saul leefde, eeuwen daarvoor. En zodra er een koning door hem als leider van Israël is aangesteld, is dit een van de eerste dingen die hij in Gods naam, op bevel van de Heere, moet gaan uitvoeren. We kunnen dus ook niet zeggen tegen elkaar vanmorgen, nou ja, dat hoort bij deze periode in de geschiedenis van Israël. Toen wist men nog niet beter. Later is men gelukkig tot ander inzicht gekomen en zijn de mensen erachter gekomen dat je dat toch zo niet kunt doen. Nee, later is het de Heere zelf die eraan herinnert wat hij heeft gezegd. En later is het de Heere God zelf die aan koning Saul bevelt om het alsnog uit te voeren. Dus daarin blijkt ook dat God niet veranderd is en dat hij ook in deze dingen dezelfde blijft. En dat het niet zomaar, mag ik het dus zo zeggen, een moment is, een soort impulsief moment, een soort emotionele opwelling waarom de Heere dit heeft bevolen of dat het hoort bij deze periode in de geschiedenis van Israël. Het hoort bij God. Hij beveelt dit. En hij houdt vast aan zijn woord. Ook wanneer Israël het al lang in de loop van de geschiedenis is vergeten, brengt de Heer het in de dagen van Saul weer in herinnering en geeft hij alsnog het bevel om dit te doen. En nu, misschien doe ik u dan onrecht, maar dan kijk ik maar naar mijzelf. Nu zijn wij mensen in 2018 heel snel geneigd om met de vinger omhoog te gaan staan. En dat hoort trouwens ook bij onze volksaard, Nederlanders dat we zijn. We weten het in deze wereld aardig te vertellen hoe het wel of niet moet. Bedrijven wat dat betreft ook druk zending door onze nieuwe inzichten in deze wereld te gaan propageren. Allerlei missionarissen worden erop uitgestuurd naar andere landen waar het in onze ogen verkeerd gaat. En laat duidelijk zijn, er gaat ook veel verkeerd in deze wereld, te beginnen in ons eigen land. Maar goed, onze regering vindt het nodig om ook aan andere landen te vertellen dat wij nieuwe inzichten hebben gekregen op allerlei terreinen. Ik noem maar wat, abortus, euthanasie, onze vrije seksuele moraal. En zeg ik te veel gemeenten, als ook wij, christelijk gereformeerde leden van Sliedrecht Bethel, als ook wij kinderen van deze tijd zijn. Al gaan we dan niet zo ver in dit soort standpunten. Maar ook wij weten het aardig te vertellen voor een ander. We hebben zo onze mening en onze waardeoordelen paraat staan. En ik betrap me er zelf steeds weer op. En dat zal ook, denk ik, uw gevaar zijn, dat we al bijbellezend ook heel snel met dit soort oordelen klaarstaan. Dit kan toch gewoon niet wat hier gebeurt in Joshua. En goed, dat zeggen we dan niet zo hard. Want het is Gods woord. Maar het schuurt hier wel. Het beeld dat wij van God hebben. En hoe God zichzelf hier openbaart en neerzet. Daar voelen we ons op zijn zachtst gezegd wel wat ongemakkelijk bij. Helemaal omdat wij in onze tijd toch het liefst de Heere zien als een soort maatschappelijk werker die klaar moet staan om ons met onze problemen te helpen. Een God die vooral lief moet zijn, waar je een goed gevoel bij hebt, die er vooral voor is om je te bemoedigen en te bevestigen in je eigen gelijk. En dan opeens zo'n geschiedenis als vanmorgen. Dat druist dan tegen ons gevoel in. Nu is het ook zo, en dan gaan we terug naar de schriftgemeente, maar ik wil toch recht doen aan wat er in ons leeft. Nu is het ook zo dat als je zo'n geschiedenis leest onder jongeren en zij spreken uit wat wij als ouderen denken, al heel snel de reactie komt, ja maar dominee, dit is het Oude Testament. En dat heeft met die tijd van toen te maken, maar in het Nieuwe Testament zien we God ook van een andere kant, een God van liefde. God van de gelijkenis van de barmhartige Samaritanen, van het verloren schapen, van de verloren zoon, de God die zijn zoon in liefde geeft om voor zondaren te lijden en te sterven, dat is toch iets heel anders. Meestal laat je dan jongeren even wat praten en dan ga je naar de laatste hoofdstukken van de Bijbel, in het boek Openbaringen. Nou, lees die hoofdstukken maar eens rustig op deze zondag, maar dan valt de geschiedenis van Jozua echt in het niet. Wat daar gebeurt. Hoe niet een stadsbevolking, maar de hele wereldbevolking. Met uitzondering van Gods kerk. Omkomt in het gericht. En dat het gericht wordt voltrokken niet door een wrede God, zo stellen wij ons dat voor, maar door het Lam. Het Lam. Christus zelf. Hij die gesproken heeft, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. Ik zal u rust geven, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Die woorden blijven ook straks overeind staan, gemeente, ook in het gericht. Dat ik zachtmoedig ben. Laten we eerst maar eens onze vragen het zwijgen opleggen. En is dat niet een oefening, gemeente, die we ons elke zondag weer moeten aanmeten? Leren luisteren. En hoe langer je meeloopt door het leven en hoe meer je in de kerk ook krijgt aangereikt of vanuit Gods woord tot je mag nemen, ik denk dat het uw les ook is, dat dat buitengewoon lastig is. Luisteren. Onbevangen, onvoorwaardelijk luisteren naar wat God tot ons zegt. De eerste opmerking die ik wil maken, als we dan toch hebben over de tijd van Jozua, is dat wat hier gebeurt in deze tijd van Jozua volstrekt gewoon is. Voor ons is het uniek, omdat de Bijbel aandacht vraagt voor de wijze waarop de Heere zijn volk Israël leidt en hoe hij zijn volk ook voorgaat in het veroveren van het beloofde land Kanaan en hoe hij daarin ook zelf de strijd ter hand neemt en ook op dit moment de orders, de bevelen uitvaardigt. Maar als we Jozua zegt, leggen in de bedding van de dagen van Jozua en ook een beetje om ons heen gaan kijken in de tijd van Jozua, en daar is nogal wat over bekend, zien we dat dat onder andere volken ook wordt uitgevoerd. Dat in opdracht van een koning die daarin ook het bevel uitvoert, zo ziet hij dat dan van een van zijn goden, een compleet landsbevolking en een complete stadsbevolking wordt uitgeroeid. Wat hier gebeurt, gebeurt ook bij de buren, om het zo maar te zeggen. En ik ga er ook vanuit, een klein beetje de cultuur van Kanaan kennend, ook de dagen van Jozua kennend, dat ook de stadsbevolking van Jericho in het verleden, toen ze nog op de top van macht en eer stonden, ook regelmatig zo'n dorp of zo'n stad deze manier hebben behandeld en niets en niemand hebben bespaard. Als dat dan het geval is, gemeente, dat wat hier gebeurt ook heel normaal is in de dagen van Jozua. En niet alleen in de dagen van Jozua, later in de dagen van David komt dit ook voor bij de andere volkeren. En ook ver daarna gebeurt het nog steeds dat in de opdracht van een God op zo'n manier wordt omgegaan met je tegenstanders. Dan is het dus veel belangrijker om te zien hoe de Heere in die tijd en hoe God in die gewoonte een eigen betekenis eraan gaat geven. Dat zien we wel vaker gebeuren in het Oude Testament. Dat God gewoonte, gebruik en regels die Israël met andere volkeren deelt, van een nieuwe betekenis voorziet. Ik noem maar één voorbeeld, het meest bekende, dat is het teken van de besnijdenis. En dat werd niet door Abraham uitgevonden. En toen de Heere dat bevel gaf van de besnijdenis, hoefde God aan Abraham niet uit te gaan leggen hoe hij dat moest doen. Nee, het kwam in die tijd en in de landen waar Abraham doortrok en ook in het thuisland waar Abraham vandaan kwam, veelvuldig voor. Maar God reserveert dat bestaande teken en geeft daar een nieuwe betekenis aan. Dat gebeurt hier ook, gemeente. Als de Heere voor het eerst in de geschiedenis dat woord gebruikt, het is in het Hebreeuws ook een merkwaardig woord met deze specifieke betekenis, totale uitroeiing van alles wat leeft, dan hoeft God aan Israël niet uit te leggen wat dat precies inhoudt en hoe hij zich dat voor ogen stelt. Dan had Israël alleen maar even om zich heen hoeven te kijken bij de andere volkeren. En dan wisten ze genoeg. En ook Farao en zijn leger hadden deze praktijk meer dan eens uitgeoefend. Toen zij hun volk op de knieën hadden gedwongen. En Farao, misschien ook wel vervuld van wraak en bloeddorst, zijn soldaten dit bevel had gegeven onder aanroeping van zijn goden. Het is dus iets wat bestaat. En door God van een nieuwe betekenis wordt voorzien. Als we tegen die achtergrond ernaar gaan kijken, gemeente, en ik wil dat vanmorgen toch wel even wat uitgebreid samen met u doen, dan zijn meteen een aantal dingen die opvallen. U moet dat hoofdstuk maar eens lezen, Deuteronomium 7, een vrij uitvoerig hoofdstuk, waarin God dat ook aan Israël opdraagt om die volkeren uit te roeien. Maar dan is meteen iets wat opvalt, dat de Heer het beperkt tot 7 volkeren. Het is niet zo dat de Heer tegen Israël zegt, als je straks in het beloofde land Kanaan bent en je hebt daar een leger opgebouwd en er komt een volk voor de grenzen van het land en die vallen je lastig en die proberen je tyranniseren, dan kun je als het moet onder aanroeping van mijn naam ook nog een keer naar dit zware middel grijpen, namelijk de totale verbanning van het volk. Nee, de Heer beperkt het tot deze 7 volkeren. Dat is het eerste wat opvalt. Geen willekeur, geen bloeddorst, geen grenzeloos bloed vergieten. Maar God perkt het in. En dat betekent dus dat alle andere volken later een beroep kunnen doen op Gods barmhartigheid. Jongelui, kijk daar ook naar als je het Oude Testament doorleest. Hoe vaak je die opmerking tegenkomt onder de tegenstanders van Israël, dat ze tegen elkaar zeggen als ze dreigen te verliezen, de God van Israël is een barmhartig God. Hij wil genade bewijzen. Daarin valt de God van Israël dus op in deze tijd. Is een barmhartigheid. Er is trouwens nog iets wat opvalt en dan komen we bij deze zeven volkeren terecht. En dat is ook wat dichter bij Jericho. Namelijk dat de Heere, als hij dan de opdracht geeft aan het volk Israël om die zeven volkeren uit te roeien, God het ook uitlegt waarom hij dit bevel geeft. Het is niet zo dat de Heere het zegt, je mag dan voor één keer het zware middel uit de kast halen en dan zet je hem voor definitief en voor goed terug. Maar dan hebben jullie daar ook ervaring mee gekregen. Nee, de Heere motiveert het en zegt dan in dat hoofdstuk dat deze volkeren het recht hebben verspild om nog langer te kunnen leven. God rekent met deze volkeren af, omdat zij met God hebben afgerekend. En ik zal hier van de kansen niet gaan beschrijven hoe die cultuur van Canaan in elkaar stak en wat voor gruwelen daar plaatsvonden. Maar dat is huiveringwekkend. En daarin is deze geschiedenisgemeente, en dan trek ik toch even een lijn naar onze tijd, daarin is deze geschiedenis wel voor ons een spiegel van morgen. Ik stipte dat net even aan. Wij Nederlanders, die op dit moment andere volken onderwijzen over onze abortuspraktijk. Kleine 30.000 kinderen worden door hun moeder vermoord. De baarmoeder, elk jaar weer opnieuw, hier in ons land. Ik zeg het maar gewoon even tegen u en mezelf. Lig je daar ook wel eens wakker van? Als een volk nou zijn kinderen vermoordt, hebben we dan nog recht van leven? En hoe zit dat met de euthanasiepraktijk? De eerste voorbeelden zijn nu al bekend en er worden wat rechtszaken tegen gevoerd. Maar over 10, 20 jaar, ik ben geen profeet, maar afgaan op de praktijk met andere situaties, wil ik dat wel heel voorzichtig zeggen. Over 10, 20 jaar kan dit wel eens schering en inslag zijn, dat iemand die de ogen van een huisarts of van een verpleeghuisarts wils onbekwaam is geworden vanwege de ziekte van Alzheimer en naar het oordeel van die arts aangeeft dat hij of zij geen zin meer heeft om te leven, dan maar een spuitje krijgt. Nou jongelui, ga je daar nog de barricade voor op? Maak je daar ook zo druk om? En wij zijn er nog. Waarom zijn we er nog? Misschien wel daarom dat in deze samenleving waar het woord klinkt, prediking van het evangelie ons rijp maakt voor het gericht. Dat straks in ieder geval één volk het niet kan zeggen, dit hebben we niet geweten. Dat zou van Nederland niet gezegd kunnen worden. We wisten het niet. De Heere perkt het in tot die zeven volkeren in Canaan en de Heere geeft vervolgens uitleg. Ze hebben het recht verspild om te kunnen leven, maar God geeft er ook in Deuteronomium 7 een tweede reden bij, namelijk dat hij wil voorkomen dat Israël zich vermengt met deze volkeren. Omdat de Heere het kwaad van Canaan kent en de zwakte van Israël weet. Omdat de Heer het venijn van Canaan kent, dat ze in staat zijn, en de boek Richteren wijst dat ook uit, om uiteindelijk zich te nestelen in die samenleving. Misschien ook wel met een vriendelijk gezicht en met mooie woorden, met vleiende verhalen, om uiteindelijk Israël in het hart te treffen en naar beneden te halen en van God af te laten wijken. Daarom wil de Heer dat die volkeren worden uitgeroeid, met het oog op het behoud van zijn eigen volk. En daarom dit bevel. Niets en niemand wordt gespaard. Daarom moet het worden uitgeroeid. Dat is niet alleen aangrijpend, gemeente. Maar daarin zien we, en we zullen dat vanavond van dichterbij gaan zien, dat als God verlossend handelt in het leven van zijn volk, hier Israël, maar ook in het leven van zijn kinderen wereldwijd, en als de Heere zijn heil openbaart, dat altijd gepaard gaat met het uitschakelen en uitroeien van de vijanden van zijn volk. Maar er is nog een laatste reden, dan gaan we naar het tweede punt. Namelijk dat de Heere, voordat dit werd uitgevoerd in Jericho, de stad 40 jaar de tijd heeft gegeven. Veertig jaar kreeg Israël van God, kreeg Jericho van God om zich te bekeren. 40 jaar kregen de koningen van Jericho om een delegatie samen te stellen, naar het leger van Israël te sturen. 40 jaar kregen de stadsbewoners van Jericho om hun kleren te scheuren, zich voor God te verootmoedigen, om genade te smeken. En ik heb het al een keer eerder gedaan, gemeente, maar ik wil hem toch even nu sprekend invoeren, die koning van Nineveh. Tegen elkaar en tegenover de Heere te zeggen, misschien wil God zich laten verbidden. En dat gebeurde in Jericho. Dat God zich liet verbidden. Niet in het paleis, maar wel in een bordeel. Dit is de Heere, gemeente. Die de strengheid van zijn oordelen, van zijn recht, uiteindelijk in de schaduw plaatst van zijn genade en van zijn barmhartigheden. Door die vrouw, laten we nu maar even kijken naar Jozua 6. Jozua formuleert het ook zo op die manier, wanneer hij die verspieders de opdracht geeft om ook Rahab naar voren te halen, dan is het Jozua die dat ook zo merkwaardige wijze zegt, vers 22, ga in het huis van, u mag het aanscherpen, van die vrouw. Welke vrouw? Nou, die hoer. En breng die vrouw van daaruit. Met al wat zij heeft. En dat zegt Jozua niet om Rahab nog eens een keer een douw in de rug te geven. Om deze vrouw nog eens een keertje weg te zetten. Je weet het wel, die ene vrouw. En als je dat dan zegt zonder die naam te noemen. En je bent een beetje thuis in je dorp of in je plaats. Dan weet je al heel snel wie er wordt bedoeld. Zo kunnen wij mensen dat ook in de omgang met anderen. Dat we zonder een naam van iemand te noemen alleen maar even een opmerking maken over iemands leven of levensstijl. En je directe omgeving weet meteen om wie het gaat. Zo moeten we deze woorden hier niet lezen. Dat Jozua dus op die manier spreekt over Rahab. Badinerend, kleinerend, neerbuigend. Nee, Jozua bedoelt die specifieke vrouw. Welke vrouw die dat scharlaken koord naar buiten heeft laten hangen. Die het woord van God heeft gehoord. En die de belofte van de Heere heeft aangegrepen. Die haar knieën heeft gebogen. Die gesmeekt heeft om genade. Die gepleit heeft op Gods goede tierenheid. Die vrouw, die moet eruit. Dat Jozua dat dan nog eens zegt over het oude beroep dat zij heeft uitgeoefend, die hoer, dat maakt het wonder juist des te groter van die vrouw. Zij is niet alleen een voorbeeld voor de stadsbevolking van Jericho, Als deze vrouw zelfs door God eruit gehaald kan worden. En als deze vrouw door de Heere opgezocht wordt. En als deze vrouw door de Heilige Geest overmeesterd wordt. Zodat ze buigt voor het woord van God. Dan kan dat dus voor heel Jericho. Maar hier op dit moment, gemeente, wordt deze vrouw ook voorgesteld aan Israël om het volk te onderwijzen. Want als we nu in ons tweede punt van de preek zijn gekomen, dan zijn er een aantal dingen die opvallen. Namelijk dat het steeds over Rahab gaat, maar zij doet zelf helemaal niets. Nee, dat wat gedaan moest worden, dat is al gebeurd. Wat was dat? Rahab hoorde het woord. Hoe ze dat gehoord heeft, ik stel het vragende wijs, gemeente. Rahab is hier nog een jonge vrouw. Ze trouwt later met Salmon en krijgen samen het kindje Boas. Schat haar dus nu niet zo heel erg oud, in ieder geval jonger dan 40 jaar. Zij was die vrouw die in Jozua 2 tegen die verspieden zei dat ze gehoord hadden wat de Heere 40 jaar geleden bij de Schelzee heeft gedaan. Dat was waarschijnlijk zo goed als zeker voordat ze geboren werd. Dus ze heeft het vanuit de overlevering. Dat werd dus verteld in Jericho gedurende die 40 jaar. En in het leven van deze jonge vrouw ging dat woord wroeten. Wat ze daarin hoorde, de schrik van de Heere. En dat vervulde haar hart met huiver. Ze geloofde God in zijn oordeel. En ze boog daarvoor. Mag ik die vraag zo eens leggen, gemeente, in het midden van u? En leg die vraag eens tegen je hart aan vanmorgen. Zit er iemand hier in de kerk? Je weet wat het is om te beven voor God. Ja, dominee, zo kunnen andere mensen het misschien beleven. Ik kijk er zelf wat anders tegenaan. Ik voel dat niet zo. Mag ik je dan één woord van morgen voorhouden? Dat is niet de beleving van morgen. Maar ik citeer nu zelf de Heer. Die het toch zelf zegt dat hij op deze zal zien. Die voor mijn woord beeft. Vervuld wordt van ontzetting. Dat heeft niks met wetticisme te maken. Een somber gevoel. Dat heeft alles te maken met hoe je voor God komt te staan. Nog een tweede voorbeeld geven. Dan denk ik aan de discipel van de liefde, Johannes. Die toen hij zich omkeerde, want hij hoorde die stem als dood neerviel. Nu gaat het mij vanmorgen niet om die houding. Maar het gaat mij vanmorgen wel om dat besef. Dat wie zegt God te kennen, dus ook voor God heeft gestaan. En die is te vroeg of later achtergekomen dat God heilig is en rechtvaardig is een oordelen. Rahab boog daaronder. Dat had zich allemaal vertrokken in dat bordeel. Tuurlijk had ze ermee gebroken. Dat de schrift dat niet meer opmerkt, dat is de vanzelfsprekendheid. Zij kon dat beroep niet meer uitoefenen. Wat ze wel heeft gedaan, ik denk dat toch even aan de zondag binnenkort, als we mensen hopen te ontmoeten in het midden van de gemeente, uit uw directe omgeving, Rahab is naar haar vader en moeder gegaan. Ze is met haar broers in gesprek gegaan. En ze heeft het verteld. Heb je het ook gehoord? Wat er daar gebeurd is en wat de God van Israël heeft gedaan. Ze heeft verteld over die verspieders die ze op bezoek heeft gehad. Over dat gebed dat ze neergelegd heeft. Een beroep op Gods goede tierenheid. En dat die verspieders gezegd hebben. We zweren het. We roepen Gods naam aan. We zullen straks terugkomen. En als je dat scharlakenkoord naar buiten zult hangen. Dan zul je bewaard blijven. Weet u wat u in haar leven tegenkomt? Die houding van Paulus. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen vader, moeder, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen tot geloof. We hebben ze er niet voor over. Voor het gericht. Zal er erg op gedacht hebben, naar mijn vader. Ja, hoe ga ik dat nou vertellen aan mijn vader? Nou, dat zal ze misschien wel gedacht hebben, maar weet u waar ze het meest aan heeft gedacht? Wat ze heeft gehoord? Ze heeft Gods stem gehoord. Daarom wordt ze eruit gehaald. Ze geloofde dat God in het toorn denkt aan zijn ontferming. En Jozua treedt nu handelend op. Jozua komt die eed na. En Jozua handelt overeenkomstig de belofte van die verspieders. En daarin zien we iets oplichten gemeente in de houding en gestalte van Jozua op dit moment, zoals de Heere handelt in die meerdere Jozua, die met wij eerbied gesproken met zijn handen en voeten gebonden is aan zijn eigen woord en aan zijn eigen belofte. Wat hij eens heeft gezworen, dat bleef vast en onverbroken, daar wijkt de Heere niet vanaf, nog ter linker, nog ter rechterzijde. Al is dat misschien midden in dat oordeel over Jericho, wat heel die stad had moeten treffen, inclusief het huis van Rahab. En al moet God daarvoor terugkomen op zijn eigen woord, zoals later in de geschiedenis van Jona de Heere dat bewijst. Jona die met die boodschap Nineveh inging, 40 dagen en dan komt God onherroepelijk, punt uit, amen. Maar de stad ging op de knieën, smeekte God en God liet zich verbidden. Dat is niet uit te leggen, nee, dat gaat om in het hart van God. Hij bewijst daarmee dat zijn barmhartigheden 1000 maal groter is dan zijn gericht. Neem je dat mee de kerk uit vanmorgen? Niet om de ernst, nee, om Gods liefde aan te scherpen. Om de ernst van zijn liefde bij je neer te leggen. Dat we deze God krenken tot in het diepst van zijn hart. Wanneer we hem nog geloven in zijn gericht, maar helemaal niet willen geloven in zijn liefde. Nu sta ik zomaar even op de tenen van een aantal gemeenteleden onder ons. Die zwaar praten over het oordeel. Over deze donkere, barre tijd. Over de geesteloosheid van deze dag. Ik zou vanmorgen tegen je willen zeggen, kijk eerst eens even naar jezelf. Kijk eens in je hart. Leeft daar op dit moment één kruimeltje geloof? In de grenzeloze zondaarsliefde van deze God in Christus. Ik denk het van niet. Anders praat je niet meer zo. Maar buig je. En beef je. Dan kom je achter de schrik van de Heer. En verdwijnen al die vrome praatjes. Dan sta je ontredderd voor God. Valt het doek in je leven. Dan blijft er niets meer anders over dan die schreeuw naar de Heere. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Kijk, dan kunnen we verder praten vanmorgen. Dan ontmoet je iemand die leeft in zijn godsgemis. Dat wil deze geschiedenis laten zien, gemeente, hoe de Heere daar dan mee omgaat. Want Jozua krijgt het bevel van de Heere om Rachab buiten het leger te plaatsen. Laten we maar even kijken, gemeente, hoe dat zo gaat. Staat vers 25 dat Jozua de hoer Rachab in leven laat samen met haar huisgezin en al wat zij had. Maar zij wordt naar buiten geplaatst. Is buiten het leger en dan vervolgens het hart van onze tekst. En ze heeft gewoond in het midden van Israël. Waarom moet ze eerst buiten het leger, dat is de opdracht die Jozua aan die verspieders geeft, en dan vervolgens vers 25 in het leger. Wel, het eerste wat Jozua ziet als ze buiten Jericho komt te staan en buiten het leger komt te staan, helemaal alleen met haar eigen familie, is dat die hele stad wordt verwoest en verbrand, inclusief haar eigen huis. Ze kan dus nooit meer terug. En als ze daar dan staan en ze zien dat zo voor hun ogen gebeuren. Jericho wordt compleet verwoest. Ook haar huis. Haar meubeltjes. Haar bezit. U denkt even met me mee. Wat blijft er straks van jouw huis over? Nou, ook niks. Al die dingen waarom wij ons zo druk maken, toch? Het verdwijnt. Ze staat niet alleen te kijken wat daar bij Jericho gebeurt, maar vervolgens zal ze ook onbewust eens even opzij hebben gekeken. Daar sta je nou buiten het leger. Het is dus niet zo van Jericho in Israël. Nee, uit Jericho. Buiten Israël. Wat doet de Heere hier, gemeente? Wel, de Heere brengt hier in praktijk wat hij zelf aan Israël heeft bevolen, namelijk wanneer er iemand van buiten het volk in Israël komt en zich bekeert tot de God van Israël, zich eerst moet heiligen, gereinigd moet worden. Heel concreet, de reiniging met water, maar ook een lang proces wat vervolgens voltrekt wanneer iemand in Israël is ingelijfd. En dat begint natuurlijk al gewoon met het dagelijkse verloop van de dingen. Voor het eerst in het leven van Rachab in haar huis komt ze in Israël, waar een dag in de week gerust wordt, breekt de Shabbat aan. Voor het eerst in Israël komt ze in een volk waar een God is die je niet kunt zien, alleen maar kunt horen. Voor het eerst in haar leven komt ze in Israël, waar het teken van de besnijdenis is ingesteld. Haar broers en vader worden besneden. Voor het eerst in Israël kan ze niet meer alles eten wat op tafel staat, maar heeft ze zich te houden aan de spijswetten. Zij moet dus thuis raken in het woord. Nee, zij moet thuis raken in het verbond dat God heeft opgericht met Israël. Deze geschiedenis maakt duidelijk dat de Heere hier verbondsmatig omgaat met mens. Toen, maar ook nu. Wat ik daarmee bedoel, wel dat God de kaders geeft waarbinnen hij gediend, gevreesd en geëerd wil worden. Dat laat de Heere niet over aan Rachab. Goed, Rachab, je hebt een wat andere achtergrond. Je draagt een andere cultuur mee. Je neemt natuurlijk ook zo je eigen gewoontes mee. Het is radicaal. De breuk met Jericho is definitief, dat is een puinhoop. Maar wil je bij Israël horen, dan is het ook radicaal. Het is alles of niets. Trek die lijn maar heel even door, gemeente. En natuurlijk weet ik het, je kan dat niet één op één overzetten. Israël, theocratie, wij leven in een andere tijd, maar... Maar God gaat verbondsmatig om met mensen, en ook in 2018. Hij schept de kaders. Hij geeft de regels. Hij houdt de richtlijnen. Je kunt wel tegen jezelf zeggen, ja, nou ja, goed, ik denk daar zelf iets anders over. Hè. Ik zie dat toch wat anders. We leven toch in 2018. Als de Heer nou zegt, elke samenkomst bijwonen. En ik denk, ja, waarom eigenlijk? Eén keer in de zondag is toch ook wel genoeg. Ik heb ook zo mijn eigen gedachten en ideeën over de doop en over het avondmaal. En zou de Heer zich nou moeten aanpassen aan ons? We zullen vanavond zien wat de gevolgen daarvan zijn in de dagen van Agab. Of moet Rachab zich helemaal aanpassen aan God? En houdt zij daarin ook ons een spiegel voor? Waarin we vanmorgen moeten kijken, gemeente, is ons leven ingericht volgens de normen van het woord? Of draaien we hier en daar wat, zodat we wat meer ruimte krijgen voor je eigen inzicht en voor je eigen gedachten? In het midden van Israël wordt Rachab ingesteld. En je hoort, en dat is de laatste lijn van morgen, je hoort daarin al iets doorklinken van Gods handel in het leven van Rachab. Rachab krijgt niet alleen maar een plaats in Israël. We zien dat ook later, hoe ze de moeder wordt van Boas, de man van Rut. En hoe Rut en Boas een kindje ontvangen uit Gods hand. En uiteindelijk een kleinkindje, David, wordt geboren. En zij zo ook een moeder wordt in Israël, in het Oude Testament. Grondslag heeft gelegd voor het huis van David. En die lijn mag je doortrekken naar Matthäus 1. Een van de moeders die met naam en toename genoemd wordt in het geslachtsregister van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Gods verkiezend handelen in het leven van Rachab. Maar de Heere doet dat niet alleen met het oog op de heilsgeschiedenis, met het oog op de komst van de zaligmaker. De Heere handelt zo in het leven van Rachab om ook zijn volk Israël op dit moment iets te leren. Twee dingen wil de Heere leren. Ze zijn om en nauwelijks aan de overkant van de Jordaan, of direct wordt er in Israël een vreemde uit een ander volk ingelijfd. God gaat door met het vervullen van zijn belofte. Zijn belofte aan Abraham, in u en in uw zaad zullen alle volkeren van deze aarde gezegend worden. Ook mensen uit die volkeren, die liggen onder de vloek en het oordeel. Ik zou er twee willen noemen vanmorgen. Rachab de hoer en haar schoondochter straks, Rut. De Moabitische. Het is alsof de Heere tegen Israël zegt, al krijg je dit land van mij te leen. Je zult een zegen moeten zijn voor de volkeren om je heen. Dan kunnen wij nooit op de plaats gemeente staan van het volk Israël. Het volk is en blijft het volk van God, ook nu. Maar zien we hier niet de troost van Gods verkiezend handelen, ook als we kijken naar ons volksleven. En als je mag kijken naar je eigen nageslacht of voorgeslacht. En als je mag kijken naar je eigen huis of naar je eigen gezin. Dat deze God dwars door het gericht en het oordeel. En ze verkiezen het welbehaag. Mensen in lijft in Israël. De tweede les die de Heere zijn volk wil leren, en dan zetten we een komma, omdat dat ook alvast een aanzet is voor vanavond, is dat wanneer Israël daar staat bij Jericho, en hoe zou jij daar gestaan hebben bij Jericho? Nou, ik denk net als ik dat we dan die muren zo in zouden zien storten. En je mag meejuichen in opdracht van de Heere en vervolgens mag je die stad in bezit nemen. Dat je het aan het einde van de dag toch wel ergens trots bent. Je hoort toch bij dat volk, zeg. Wat voor geweldige God mag je hebben. En dan opeens zie je daar op de zijlijn dat huisgezin van Rachab staan. Wat dat met je doet, een knak in je trots. Want je zegt, wie is die vrouw? Zijn we misschien een paar vergeten? En dat je dan hoort, nee, dat is Rachab. Rachab de hoer uit Jericho. Wat een goddeloze vrouw, toch? En als je direct terugkijkt, de God van Israël rechtvaardigt alleen goddeloze mensen. Hoeren en tollenaren zullen het koninkrijk van God beërven. Het is alsof de Heere meteen een knak zet in Israël, zodra ze het beloofde land binnenkomen. Er is niets waarop je je kan beroemen. Ook niet je afkomst als kind van Abraham, ook niet het verbond waarin je mag delen, ook niet de verbondsweldaden die je mag genieten. Het enige wat stand houdt in dit leven en straks is in het gericht, is het God die rechtvaardig maakt en een goddeloze niet verdoemt, maar vrij spreekt om de gerechtigheid en om het bloed van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Daarom vanmorgen, gemeente, als een krachtig appel ook in de prediking. Wil je door het woord van Jozua 6 vanmorgen geplaatst worden naast jouw Rahab de hoer? Al ben je door Gods genade bewaard om het voor het verkopen van je eigen lichaam, als man of als vrouw, als jongen of als meisje. Maar dat je als je naast Rahab moet staan en tegenover de Heer moet zeggen, Heer, er is zoveel meer wat Rahab niet heeft bedreven, maar wat wel leeft in mijn hart. Maar op uw woord heb ik gehoopt. Ik rust in uw barmhartigheden. Pleit op uw goede tierenheden. Ik buig voor hem die zich als een goddeloos heeft laten behandelen in het gericht. Ik zie op die stervende middelaar de Heer Jezus Christus. Ik zoek schuiling in zijn kruiswonden, opdat ik in het gericht mag horen dat u mij vrij spreekt. Volkomen vrij spreekt. Ontslaat van alles. Weghaalt uit Jericho. Inlijft in Israël. Om daar te blijven in Israël. In het midden van Israël. Van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen.